Het langzame deel uit de Jupiter Symfonie nummer 41 van Wolfgang Amadeus Mozart, het Freiburger Barokorkester, geleid door René Jacobs. Het is 4:30.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
Met Sibiritstra ook. We praten weer verder. We begonnen al in de pauze. Maar nu hebben we het plaatje compleet, Sibe.
Ja.
Van de drie actes. Van de Mozartiaanse eerste acte. Tot aan die middelste. Beetje, René Jacobs noemde het net, bourgeois. En de derde acte die verwees naar de toekomst. Drama. Fruischut van Von Weber is tamelijk dichtbij. Wat vond je van de middag als geheel?
Fantastisch. Echt een helemaal nieuwe kijk op Beethoven. En uiteraard een hernieuwde kennismaking. Met een partituur waarvan we allemaal denken dat we hem kennen. Waarvan dus nu gebleken is dat we hem eigenlijk maar voor de helft kennen.
Leg uit.
Nou, dat de bijvoorbeeld de finale totaal anders is in deze versie. Waar oorspronkelijk... Waar in Fidelio de kerkkastijne wordt afgesloten met verloren staan aan Leonore en dan het doek valt. En vervolgens een hele poos niks komt, omdat we een ombouw krijgen op het toneel, in de opera althans. En dan ineens een koor op een toneel ziet staan die een soort van slotkoor uit de negende symfonie aanheft. Dat is nogal een groot verschil met deze versie, waar werkelijk een dramatische doorgang is. De ketten worden afgenomen. Er is een veroordeling van Pizarro. En dat is een werkelijk een zeer romantische overgang van donker naar licht. Dat zag je dus ook in de zaal gebeuren. Ineens ging het licht aan. Een fantastische vondst natuurlijk.
Op het moment dat gezegd werd dat de koning maar moest beslissen, ja, over het recht. Ja. Wie er veroordeeld zou worden en,
ja,
wie niet.
Ja. Ja. Ja, dat zijn fantastische vondsten ook van René. Want dat is natuurlijk René Jacobs die dat verzonnen heeft. En laten we ook niet vergeten dat ook de dialogen in dit stuk voortdurend anders waren dan wat we ooit gehoord hebben. Volkomen aangepast aan de situatie en ook volkomen aangepast aan een moderner publiek.
Kun je dat toelichten? Heb je momenten?
Bijvoorbeeld wanneer er sprake was van mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Nou, dat zou je in een libretto, in een gesproken tekst in 1805 niet tegen zijn gekomen. Absoluut niet.
En je vindt dat het mag?
Ja, absoluut. Ja, natuurlijk, vandaag, ja.
Je noemde even in de pauze de tempi die je niet vaak zo hoog had
meegemaakt. Nee, die zijn ongeveer een derde sneller dan we ze ooit gehoord hebben.
Ja.
Bij de meeste aantal.
Gold het ook voor de laatste acte?
De laatste acte in mindere mate. Ja, in mindere mate.
Vind je het werken?
Ja, absoluut. Ja. Het rukt het stuk, een heel stuk, in de richting van Mozart waar het vandaan komt. Je hoort hier Mozart en Rossini, die daar dan vlak achter zit, maar toch. Hè, waar we vooral aan gewend geraakt zijn in de 20e eeuw, is dat we Beethoven bekijken door de bril van Wagner. Wagner was een enorm bewonderaar van Beethoven, dat merk je ook aan zijn opera's. En daardoor zijn die uitvoeringen van Fidelio, die zijn alsmaar zwaarder geworden en langzamer en met veel grotere stemmen. En hier hoor je ineens weer, hé, ja, het komt uit een heel andere hoek, het komt uit de 18e eeuw.
Dus hij heeft het weer voor elkaar gekregen, René Jacobs, afstoffen,
ja,
opnieuw uitvoeren, alsof het een première is.
Absoluut.
Het gaat over een man die bevrijd wordt, maar het gaat ook over een vrouw die heldin is en over Beethoven en de vrouwen. Moeten we het maar even gaan hebben, zien we?
Ja.
Dit is een schot voor de boeg.
Ja. De opera werd geschreven in 1805. En in de zomer van 1805 was Beethoven waanzinnig verliefd. Hij was verliefd op Josephine van Brunswick. Hij was een jonge weduwe, ze was 25 jaar. Ze had 4 kinderen. En Beethoven had haar al eens, toen ze 17 was, pianoles gegeven. Ze was een begaafde pianiste die bijvoorbeeld zijn Appassionata-sonate gewoon kon spelen. En het was ook een hele mooie vrouw. Het was ook een beetje, wat wij dan zouden zeggen, een loestige witwe. Maar in die zomer van 1805, toen Beethoven dus druk bezig was met het componeren van Leonore, was die verliefdheid wederzijds op een hoogtepunt. En Beethoven werd daardoor waanzinnig creatief. En om een klein voorbeeldje te geven, men vond dat de opera niet Leonore moest heten, want Ferdinando Paer had net ook een opera Leonore geschreven. Maar Beethoven stond erop. Waar kwam dat nou door? Nou, er wordt gespeculeerd, Leonore, Josephine, dat heeft hetzelfde ritme. En het andante favorie, waar we, zoals ik weet, nu gaan naar luisteren, dat Josephine, Josephine, dat komt daar helemaal op terug. Dat is ook opgedragen aan Josephine van Brunswick.
Hier komt het.
Thank you.
uit het Andante Favorie van Ludwig van Beethoven speelde pianist Andras Schief. Sibiritstra, er zit dus een vrouw in de melodie. Er zit een vrouwennaam verborgen. Hij was verliefd er eens een keertje. Ja. Maar het is hem nooit gelukt, hè, een vrouw?
Nee, het is hem nooit gelukt. Nee.
Lag het aan hem of lag het aan de ander?
Ik denk dat hij pech had. Het zal ook wel een beetje aan hemzelf hebben gelegen, neem ik aan. Maar ja, je kunt ook steeds verliefd worden op de verkeerde. Dat is ook een mogelijkheid. In ieder geval, wat wel heel duidelijk is, is dat in deze opera, in Leonore, Beethoven zo duidelijk voor zichzelf maakt wat zijn ideale vrouw is. Dat deze Leonore, die zich opoffert voor haar Florestan, dat voor hem de ideale liefde is. En dat het dus bij hem veel minder gaat om het oppervlakkige, om het flirterige, om het erotische zelfs. Beethoven heeft ook voortdurend, dat kun je lezen ook, zich bezighouden met de gedachte: ik wil een vrouw en ik wil kinderen en ik wil een gezin, maar ik wil er goed voor kunnen zorgen. Ik wil genoeg kunnen verdienen. En dat komt natuurlijk ook een beetje door zijn eigen achtergronden. Een arm gezin waarvan de vader zich niet al te verantwoordelijk gedroeg. En een broer waar die ook voor moest zorgen, jongeren. Beethoven was op zijn 14e verantwoordelijk voor het inkomen van het gezin Beethoven. Zijn broers en zusters en zijn moeder.
Mozart was misschien wel lid van de hashtag MeToo, maar Beethoven niet.
Nee.
Als je het zo wil zeggen, want als hij Leonore zo portretteert in de opera, dan heeft hij een heel hoog beeld van een ideale vrouw.
Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat beeld, dat dacht hij dus ook wel terug te zien in Josephine van Brunswick. Maar ja, dat von, dat zegt het al. Hij heet zelf ook von Beethoven. Van Beethoven. Maar zij was van adel. En het werd absoluut door haar broers en zussen niet geaccepteerd dat zij met Beethoven natuurlijk zou treden. En bovendien, de idee dat Beethoven de vader zou worden van vier kindertjes door dat huwelijk, dat lijkt ook niet echt op een succesformule, moet ik eerlijk zeggen. Als je de latere problemen met zijn neef Karl kent, dan weet je al dat.
Die ken ik niet.
De verschrikkelijke ruzies en rechtszaken die er ontstonden over de voogdij van zijn neef Karl. Die voogdij had hij, maar die werd hem voortdurend bestreden door de moeder van Karl. En dat gaf aanleiding tot eindeloze toestanden.
Dus hij was een gewaarschuwd man?
Ik denk dat we achteraf mogen zeggen dat Josephine een gewaarschuwde vrouw was.
An die ferne Geliebte, een liedcyclus van Ludwig van Beethoven, misschien wel de eerste liedcyclus uit de geschiedenis.
Ja.
Die titel zegt het eigenlijk ook al.
Ja, daar wordt natuurlijk ook vreselijk over gespeculeerd, over wie was het. Maar daar is men het eigenlijk wel vrij goed over eens dat inderdaad Josephine van Brunswick het object van zijn amour was in deze ferne Geliebte.
Letzter Schritt.
Hinden uit An die ferne geliebte van Ludwig van Beethoven, Julian Prégardien tenor en Christophe Schnackert piano. Jouw keuze, Siebe.
Ja.
Mooie zanger.
Fantastisch.
Nog even dit. Jij noemde net even tussen neus en lippen door een componist, Paër.
Ja, Paër.
Die ook een Leonore had geschreven, ja. Vlak voor Beethoven dat
ja,
gedaan had.
Ja, 1803, twee jaar eerder.
Nooit van gehoord van die man? Tenminste, ik niet.
Nee, hij is nu een vergeten componist. Maar hij was in die tijd was hij waanzinnig populair. Dat was Salieri, Cherubini en Paër. Dat waren de componisten.
Heeft Beethoven die opera gekend?
Ja, absoluut. In de nalatenschap van Beethoven is het klaviertuigstuk van deze Leonore van Paër gevonden.
Heb je die opera wel eens gehoord?
Jawel, ja, ja, ja.
En hoor je invloed van Paër op Beethoven?
Dat zover zou ik niet willen gaan. Je kunt aan sommige dingen kun je merken dat hij er goed naar gekeken heeft. Want de aria van Leonore, die bij Beethoven met drie horens wordt gesproken, ja, drie horens en een fagot, die wordt ook bij Paër door een hoorn, een belangrijke hoornsolo. En dat ene moment in de eerste acte waar we een vioolsolo hoorden, ja, en een cello-solo, dat komt bij Paër ook voor. Een concertante viool en een concertante cello in één van de stukken.
Dus leentje buurspelen, zelfs als het om dezelfde materie gaat. Dat was schering en inslag.
Ja, je laten inspireren in ieder geval. Ideeën opdoen, dat zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja.
En recht bestond nog niet wat dat betreft.
Nee, nee, nee.
Je kon doen wat je wilde.
Het was verschrikkelijk. Die succesvolle Wellington's ziek, waar we het daar straks over hadden. Die liep als een trein in Engeland. En die partituur had Beethoven naar de Engelse vorstenhuis gestuurd. Als idee van nou, dat zullen ze dan, daar zullen ze me wel een paar duizend pond voor geven. En dat was dus niet zo. Die werd gewoon even doorgeschoven naar een paar ondernemende muzici. En er werden tientallen uitvoeringen van gegeven zonder dat Beethoven ooit een cent zag. En schreef een protestbrief naar het Engelse Koningshuis, maar dat hielp helemaal niet.
Maar het is wel een tip aan jonge componisten van nu. Schrijf je serieuze muziek en blijf dat doen, maar schrijf ook tussendoor één hit. Hoe ordinair die ook is.
Absoluut.
Kijk naar Beethoven, hij deed het.
Absoluut.
Een middag, kortom, Siebe Rietstra, om niet te vergeten met deze Leonore, geleid door René Jacobs.
Zeker weten.
Dank voor je komst, dank voor je commentaar. Dit is een flart uit de ouverture, Leonora, van die Ferdinand Paër. Die ook een Leonore geschreven heeft, vlak voordat Beethoven dat dus deed. Thank you. partituur is onbekend, de rest van de opera helemaal. Muziek van Ferdinand Payer uit zijn Leonora. Vlak voordat Beethoven zijn opera schreef, ging deze in première in Wenen. Een opname 1978, Peter Maak met het Symfonieorkest van de Bergse Omroep. Het is 5:05, dit is het Matinee-café, live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Zometeen te gast Willem Janssens van het duo Scholtes Janssens. Ze hebben feest gevierd hier in het Concertgebouw de afgelopen dagen. We pakken een mooie cd van hen even bij de kop. Claude Debussy, En Blanc et Noir, deel 1. Thank you. En Blanc et Noir, deel 1, muziek van Claude Debussy voor twee piano's. Les Tari Scholtes en Willem Janssens, het pianoduo Scholtes-Janssens. Willem, welkom.
Dankjewel.
Jullie hebben druk gehad afgelopen maand.
Klopt.
Eerst dat pianoduo festival.
Ja.
Dat is een week of twee geleden afgesloten.
Ja, klopt.
En nu de afgelopen dagen hebben jullie gefeest in de kleine zaal.
Ja.
Die hebben jullie een beetje omgebouwd ook, of niet?
Wij hebben zelf niet zo heel veel gebouwd, maar ik heb er versteld van gestaan hoeveel materiaal er naar binnen werd gesleept om dat om te bouwen, ja.
Wat hebben jullie gedaan?
Het was een serie tracks van het concertgebouw, gericht op een toch wat jonger publiek dan doorsnee. En waarin we dus ook wat verder gaan dan alleen de muziek op zichzelf. Er wordt meer een soort van gesamtkunst gemaakt, waarin projecties, beeldbewerking, licht, decor allemaal in dienst van de muziek staan en zo één geheel vormen.
Dat hadden wij vorige week ook in de zaterdagmatinee met Sunken Garden van Michel van der Aa.
Ik heb het gehoord op de radio, ja.
In zichzelf al een 3D gebeuren met beeld en geluid en acteren op het toneel. En ja. Maar zover ging het bij jullie niet, geloof ik, hè?
Nou, er zat toch wel een stukje acteren in. Want gedurende het programma moesten we bijvoorbeeld ook met tekst toch het een en ander doen. Dat was een dadaïstisch gedicht wat we mochten voordragen. Dat dadaïsme is van zichzelf natuurlijk best wel een aparte stroming. En als je dan de kans krijgt om dat echt met volle overtuigingen te moeten voordragen voor het publiek. Ja, dat gaat redelijk richting acteren.
Onsamenhangend.
Bijna, ja.
Dadaïstisch, maar dat geeft niet, dat is part of the game. Maar wat was de thematiek van jullie concerten?
We zijn eigenlijk begonnen in het Parijs van de jaren 20. Echt die Roaring Twenties. Daar hebben we ons ook echt door laten inspireren. En dan langzaam zijn we van daaruit naar het dadaïsme gegaan en verder naar het moderne Rusland. We begonnen dan met Prokofjev en eindigen echt in het heden.
En de tracks, bedoeld voor een jonger publiek, viel het in de smaak?
Ik denk het wel. De eerste avond werd de tent echt afgebroken. Er zaten heel veel jongeren in de zaal en die waren laaiend enthousiast. De tweede avond waren de mensen ook echt heel enthousiast. En dat was een hele andere sfeer weer. Daar was echt een hele lange spanningsboog van het begin tot het eind. En dan merk je aan het eind echt een ontlading bij het publiek.
Als je Parijs hebt in de jaren 20, dan is deze muziek daar heel mooi voor. Nou, hij was toen net dood, Debussy.
Ja.
Maar een man als Ravel, die was natuurlijk stevig op stoom rond die tijd.
Ja, klopt.
Stond hij ook op het programma?
Zeker. We hebben de tweede deel uit de Rhapsody Espagnol gespeeld. Het eerste en het vierde deel. Het eerste deel is echt een heel mooi sfeerstuk, Prelude à la nuit. En het laatste deel, Feria, dat is echt een feest. En zo hebben we dan in de tracks, zaten we bij het eerste deel, bij het sfeerstuk, dus echt nog in een soort zwart-wit scène. En ging dat langzaam over naar een heel kleurrijk geheel in de Feria. En dat markeerde dan ook in het programma echt een overgang van een meer zwart-wit gestileerd geheel naar een meer kakofonie kleur.
Wat zag je dan? Als je van deze muziek hoort?
Ik zelf niet zoveel, want ik zag het achter de piano. Maar ik denk dat het publiek hier heel erg toch wel beperkte kleur zag. De hele sfeer was zwart-wit eigenlijk van kleur. Vooral witte licht geprojecteerd in de zaal. Eenvoudige projecties. En als we dan verder gaan naar de Feria, die van zichzelf veel meer een feestelijk karakter heeft. Kwam er veel meer gekleurd licht aan te passen. Werden de projecties groter, wilder bijna. En veranderde daardoor eigenlijk de hele sfeer in de zaal. Geholpen door de muziek en het beeld.
Laten we even verblijven
ja.
In het zwart-wit licht van de nacht. Ravel met Scholtes Janssens uit de Rhapsody Espagnol. Thank you. het duo Scholtes-Janssens in Prélude à la Nuit uit Rhapsodie Espagnole van Maurice Ravel. De afgelopen dagen kwam het tot klinken hier in de kleine zaal van het concertgebouw met projecties daarbij. Hier nog in sober licht, zwart-wit. Maar als dan Veria het laatste deel aan bod komt, dan wordt het uitbundig. Als onderdeel van de concertserie Tracks voor een jong publiek. En die kwamen en die vonden het geweldig. Willem, je hebt een... Als tussendoortje even een oude opname meegenomen met een pianoduo van lang geleden.
Ja.
Noem eens.
Victor en Babin. Eigenlijk een van de duo's die nog steeds tot de verbeelding spreken. Ik denk dat veel muzici tegenwoordig nog steeds teruggrijpen op opnames van vroeger. Om toch te kijken wat kunnen we daarvan leren van muzici die al een hele geschiedenis achter zich hadden en... ook in de sociologisch-maatschappelijke ontwikkelingen van hun tijd een bepaalde interpretatie ontwikkelde. En ik vind dat met dit duo dat nog steeds heel inspirerend is. Daar kunnen we veel van leren, nog steeds hoe je muziek kan maken. Het is geen absolute waarheid, maar wel inspirerend.
Wat zegt dat dan over de sociologische context? Want nu gaan we wel heel hoogdravend...
Ja, dat is ook helemaal niet mijn bedoeling om er zo diep op in te gaan.
Teach me.
Ik denk dat... Iedere oude artiest eigenlijk, waar we nu naar luisteren, ik weet niet precies van wanneer deze opname is, maar deze mensen stonden vaak veel dichter nog bij de componisten waarvan mijn generatie eigenlijk alleen nog maar uit boekjes iets kan leren.
Oh ja, 1956, ze hebben dus Poulenc gekend.
Ja, ze hebben Poulenc gekend, ja.
En dat meen jij ook te horen?
Dat weet ik niet zeker, maar ik denk zeker dat de tijdgeest meespeelt in hoe je een stuk gaat interpreteren, ja.
Vítě Vronsky en Victor Babin spelen Poulenc de komende 2 minuten. L'embarquement pour Citer van Francis Poulenc, gespeeld door Vítě Vronsky en Victor Babin in 1956. Willem Janssens, de reden dat wij in Podium elke dag, elke werkdag tussen 4 en 5 een gouden ouwe laten horen is precies wat jij net zei. Het is niet uit nostalgie alleen, ook dat komt erbij, maar ook om te horen de wijsheid van vroeger. Daar kun je volgens mij heel veel mee doen in het hier en in het nu.
Ja,
dat merk je ook als je dit eens hoort.
Ja, zeker. Dit straalt voor mij een soort van eenvoud bijna uit die ik in heel veel hedendaagse opnames van dit stuk eigenlijk niet zie. Ik vergelijk het eigenlijk met film eigenlijk heel direct, dat films van nu versus film van vroeger, dan gaat alles in films van vroeger met een zekere traagheid, maar die heeft tevens een soort van eenvoud in zich die ik heel mooi vind. En ook het kleurgebruik van dit duo, dat verbaast me iedere keer weer. Ik denk echt dat we daar op hedendaagse instrumenten op een andere manier naar moeten zoeken. We nemen heel makkelijk genoegen met de klank die een moderne Steinway maakt. En zo'n oud instrument, dat is meer barstig. En daar zitten zoveel mogelijkheden in qua kleur. Ik word hier heel enthousiast van.
Ja. Oftewel, je zit in Parijs in 1956. Het is zo natuurlijk.
Ja, ja, echt.
Het decor is precies wat je wil horen.
Ja, zeker.
Afgelopen week hebben we in podium Ernest Ansermet laten horen met zijn Suisse Romande orkest. Mm-hmm. Dat rammelde soms aan alle kanten. De solo hoboïst hadden ze na 3 weken al moeten vervangen, wie weet. En toch, mijn liefde voor die benadering, die groeit met de dag. Want het is niet in de eerste plaats perfect. Het is in de eerste plaats een verhaal dat verteld moet worden.
Ja, en ik denk dat de muziek dat altijd zo moet zijn. Dat we zijn als duo heel erg op zoek naar hoe de muziek natuurlijk voelt. En dat we een eerlijke manier van spelen zoeken. En niet opgeleukt met allerlei effecten en een makkelijk scoren, zeg maar.
Jullie hebben Poulenc ook gespeeld de afgelopen dagen?
Ja, klopt. Het eerste uur uit het pianoconcert voor 2 pianos en orkest. Maar dan in de bewerking van Poulenc zelf. Dat je het zonder orkest kan spelen.
Daar zaten we net eigenlijk ook al met die rhapsodie van Ravel, hè?
Ja.
Het is een beetje jullie lot als pianoduo dat je het orkest niet hebt of het orkest nabootst.
Ja, of andersom.
Of het orkest bent.
Ja, zeker. En dat maakt het denk ik zo'n interessant genre. Omdat je zowel als pianosolist kan opereren, maar je bent ook een kamermuzikus. Het is een hele intieme vorm van samenwerking. Heel klein op het podium, 2 mensen maar. En tegelijkertijd kun je uit zo'n piano een hele orchestrale klank halen. En dat, zeker als je dat met 2 pianos kan doen, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. En het orkest is ook super inspirerend in wat daarin gebeurt qua verschillende instrumenten. Het is eigenlijk ook altijd een van de eerste dingen die ik onze leerlingen uit de Piano Duo Festival Academy vraag. Welke instrumentatie zou je nou zoeken in een bepaald onderdeel van een stuk? Want dat bepaalt heel erg hoe je toch je touché, je kleur, je interpretatie van een stuk gaan bepalen.
Dus als ik nu La Belle Excentrique van Erik Satie opzet in een orkestversie met Michel Plasson. Die ken jij? Ik bedoel, die orkestversie ken je, want jullie hebben het ook gespeeld in pianoversie.
Ja, klopt.
Wat gebeurt er dan als ik hiernaar luister? Hoe vertaal je dat even vooraf dan voor mij naar de piano, naar jullie kleuren?
Oh, dat vind ik een hele lastige vraag. Want om eerlijk te zijn, wij spelen dit stuk nog niet zo heel lang. Ik denk dat wij nog veel meer met het kleurgebruik uit het orkest ook kunnen doen. Dat is een continue zoektocht eigenlijk die soms jaren duurt. Ik hoor in dit orkest hoor ik allerlei verschillende elementen. Het is alsof je enerzijds een puzzel hebt met heel veel kleurige stukjes, maar anderzijds, ik vond die vergelijking die je net maakte met Sunken Garden, dat je echt in hele verschillende lagen een 3D-wereld aan het opbouwen bent. Dat hoor ik hier ook in terug. Echt door die verschillende instrumentatie. En in die piano-duo-versie die wij spelen voor piano van je handen, daar is natuurlijk alles dan op 1 instrument. Ja. En dan moet je binnen al die noten dus op zoek naar diezelfde timbreverschillen eigenlijk die je kan maken, zodat het echt een gelaagdheid wordt, een driedimensionaal geluid.
Precies. Scholtes Jansen spelen het ook, duo. Dit is de orkestversie La Belle Excentrique van Erik Satie. Het begin van La Belle Excentrique van Erik Satie. Jean-Pierre Armengaud, piano. Willem staat erbij. Dus er zit een orkestinstrument piano bij dan al?
Ja, ik hoorde hem ook.
Denk je niet?
Ja, volgens mij wel, ja.
En dan Orchestre du Capitole de Toulouse onder Michel Plasson. Dit is dan de orkestblauwdruk. En bestaat die versie al voor twee piano's of piano vierhandig?
Die versie bestaat al. Het
is van Erik Satie zelf?
Ja, zeker. Ja.
Ja. Dus die moet je dan een beetje modelleren in je uitvoering, alsof je dit orkest bent?
Ik denk dat... Kijk, wat je heel vaak ziet in piano vierhanden spel is dat als je alle noten gewoon speelt, dan is het één blok met geluid. Terwijl in zo'n orkestversie als dit, dan hoor je... Ja, toch in de houtblazen zit heel veel leuke, grappige stemmetjes. En dat wordt dan afgewisseld met een wat imposantere strijkerspartijen af en toe. En dat zijn echt die kleurverschillen waar je dan in de piano vierhanden versie echt bewust naar op zoek moet. Want als je het gewoon allemaal heel blanco speelt, eigenlijk gewoon de noten, dan komen die kleurverschillen niet vanzelf.
Nee. Afgelopen dagen hebben jullie bij de Track-serie in het kleine zaal dus Parijs opgezocht rond 1920. Je noemde al Ravel, Poulenc, Satie. Je hebt ook uitstapjes naar de Russen gemaakt. Ja. Maar het dadaïsme kwam even langs. Dat kun je wel voordragen, hoe knotsgek het ook is. Maar is er ook dadaïstische muziek? Hebben we dat niet kunnen vinden?
Daar hebben we niet heel bewust naar gezocht. Het was meer dat we het dadaïsme als sfeer goed vonden passen bij de ontwikkeling die we in deze stukken hoorden. Dat het dadaïsme echt tekst gebruikt als geluid, als klank. En gezien de veelheid aan stijlen in muziek die toch uit dat Parijs voortkwamen, en dat we daarna ook weer naar veel meer avant-gardistische muziek gingen, dat wouden we dan weer niet. Maar dan viel het dadaïsme juist wel, die vulde dat gat mooi in. En het brak het programma eigenlijk heel mooi om daarna toch een vrij snelle en grote stap te kunnen maken naar de Russische muziek.
Dan ben je dus nog dichter bij Sunken Garden van vorige week van Michel van der A. Want het voordragen van poëzie uit het dadaïsme is dus al muziek op zich. Ja. Die documentaire gedeelte op film in de opera's van Michel van der A. zijn dat ook. Je gaat met muzikale oren luisteren naar wat mensen zeggen op het witte doek. En dat heeft een muzikale ontroering ook dan.
Ja, absoluut.
Ja. Wat is jullie volgende project? Want dit Parijs, jaren 20, blijft het nog even bij jullie? Of hebben jullie alweer andere plannen?
We hebben hele leuke plannen. Dan gaan we Parijs helemaal verlaten. We gaan over 2 weken op tournee naar Azië. Concert in Brunei, Singapore en Cambodja. Dus daar gaan we nu heel hard voor studeren. Want het zijn 3 verschillende programma's die ook helemaal niks eigenlijk te maken hebben met wat we de afgelopen weken hebben gedaan.
Zoals?
Mozart, dubbelsonate, Schubert, fantasie. We gaan een stuk spelen van Thomas Beyer. De ballade die hij enkele jaren geleden voor ons heeft geschreven. Ja, dat is ook heel gaaf om zoiets natuurlijk in première te kunnen brengen dan in Azië. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe het geheel zal zijn daar.
Willem, ik wens jullie alle goeds. Goede reis.
Dank
je wel. De groeten aan Lestari.
Zal ik zeker doen.
Scholtes Janssens gaat op tournee. Ik wens jullie een mooie reis toe.
Dank je wel.
En doe verslag bij je terugkomst.
Gaan we doen.
Zometeen Podium op zaterdag met Wouter Plezier. En toch heeft hij weer het laatste woord vandaag. René Jacobs met zijn Freiburger Barokorkester. Dit is het slot van het slot. De machtige finale uit de Jupiter-symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Tot aan de klok van 6:30.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.